De heks had zich er met een geweldige sprong net op tijd af laten vallen en ze kwam neer op de rug van het paard. Ze ging schrijlings zitten en leunde naar voren om iets in zijn oor te fluisteren. De dingen die ze zei waren blijkbaar niet bedoeld om het te kalmeren, maar om het op te hitsen. In één ogenblik stond het paard weer op zijn achterbenen en zijn gehinnen klonk als een schreeuw. Het was een en al hoeven en tanden en ogen en wapperende manen. Om daarop te blijven zitten, dan moest je wel fantastisch kunnen paardrijden. Voordat Diggory van de schrik bekomen was, begon er van alles en nog wat te gebeuren. Er kwam nog een koetsje aanstormen. Daaruit sprongen een dikke man in een pandjesjas en een politieagent. Daarna kwam er een derde koetsje aan, met nog twee politiemannen erin. Daarachteraan kwamen ongeveer 20 mensen, vooral bakkers en slagersjongens op fietsen, die allemaal met hun bel rinkelden en juichten en joelden. Helemaal achteraan kwam een hele mensenmenigte te voet. Ze waren allemaal bezweet van het harde lopen. In alle huizen in de straat werden ineens ramen opengeschoven en bij iedere voordeur verscheen wel een dienstbode of een butler. Die wilden ook meegenieten. Intussen kwam er langzaam en beverig een oud heertje tevoorschijn kruipen uit het wrak van het eerste koetsje. Er schoten verschillende mensen toe om hem te helpen. Diggory dacht dat die oude heer oom Andreas wel moest zijn, maar zijn gezicht kon je niet zien. Zijn hoge hoed was er daaroverheen gezakt. Diggory rende naar buiten en voegde zich bij de mensenmenigte. "Oh, dat is die vrouw! Dat is ze!" riep de dikke man en hij wees naar Jadis. "Doe uw plicht, agent. Voor 100.000 euro's heeft ze uit mijn winkel meegenomen. Kijk eens naar die parelketting om haar nek, die is van mij. En ze heeft me bovendien een blauw oog geslagen, dat ook nog." "Oh, dat heeft ze zeker, man," zei iemand in de menigte. "Zo'n mooi blauw oog heb ik nog niet vaak gezien. Dat moet een prima stukje werk geweest zijn. Tjonge, wat moet die sterk geweest zijn, zeg. Dan moet je een flink stuk rauwe biefstuk opleggen, meneer, dat helpt," zei een slagersjongen. "Zo, zo," zei de belangrijkste politieagent, "wat is hier allemaal aan de hand?" "Ik zei toch, zei," begon de dikke man, toen er iemand anders riep. "Pas op dat die oude knar in dat koetsje niet ontsnapt, die heeft haar opgestookt om het te doen." Het oude heertje, het was inderdaad oom Andreas, was er juist in geslaagd om overeind te gaan staan en stond zijn blauwe plekken te wrijven. "Zo, zo," zei de politieagent terwijl hij zich naar hem omdraaide. "Wat heeft dit allemaal te betekenen?"
"Bomp, bomp, bompie, plomp, plomp, plomp," klonk de stem van oom Andreas van onder de hoed.
"Hou daar ogenblikkelijk mee op," zei de politieagent streng. "Dit is niet iets om grapjes over te maken. Doe die hoed af, begrepen?" Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar nadat oom Andreas een tijdje tevergeefs met de hoed had staan worstelen, grepen twee andere agenten hem bij de rand vast en trokken hem af.
Dank u, zei oom Andreas zwakjes. "Dank u, o goeie grutjes, wat ben ik van streek, als iemand me een klein glaasje cognac zou kunnen geven."
"Nou, luister jij eens even naar mij alsjeblieft," zei de politieagent en hij haalde een heel groot opschrijfboek en een heel klein potloodje tevoorschijn. "Ben jij verantwoordelijk voor die jonge vrouw hier?" "Pas op," werd er van verschillende kanten geroepen. "Pas op, pas op, pas op, kijk uit." En net op tijd sprong de agent een stap achteruit. Het dier stond op het punt hem een trap te geven die hij waarschijnlijk niet overleefd zou hebben. Toen zwemte de heks het paard rond, zodat ze de menigte kon zien en de achterbenen van het paard op het trottoir stonden. In haar hand hield ze een lang glimmend mes. Ze was druk bezig geweest het paard los te snijden van het wrak van het koetsje. Al die tijd was Diggory al aan het proberen zich naar een plekje toe te werken waar hij de heks kon aanraken. Dat was lang niet gemakkelijk, want aan zijn kant stonden veel te veel mensen. En om aan de andere kant te komen, moest hij tussen de paardenhoeven en het hekje voor het huis door, want onder het huis van de Kettelies was nog een souterrain. Als je iets van paarden af weet, en vooral als je gezien hebt in wat voor stemming dat paard op dit moment was, begrijp je wel dat het nogal griezelig was om te doen. Diggory wist een heleboel van paarden, maar hij klemde zijn kiezen op elkaar en maakte zich klaar om er zodra hij een gunstig moment zag tussendoor te schieten. Een man met een bolhoed en een rood gezicht had zich intussen door de menigte heen naar voren weten te worstelen. Hé, agent, zei hij, dat is mijn paard waar ze op zit en dat is mijn koetsje waar ze net kachelhout van heb gemaakt. Ho, één tegelijk, alstublieft, één tegelijk, zei de agent. Ja, daar heb je er is helemaal geen tijd voor, zei de koetsier. Ik ken dat paard beter dan jij, dat is geen gewoon paard. Zijn vader was een strijdros van een officier in de cavalerie. En als de jonge juffer hem zo wild blijft maken, dan gaat er door je vallen. Hier, laat mij eens bij hem. De politieagent was maar al te blij dat hij een goede reden had om verder van dat paard vandaan te gaan staan. De koetsier kwam een stap dichterbij, keek omhoog naar Jadis en zei niet onvriendelijk: Zo juffie, laat mij zijn hoofd eens pakken en stap jij nou maar eens even af. Je bent een dame, je wilt toch niet al dat ruige volk op je dak hebben? Wat jij het beste kan doen is naar huis gaan en een lekker bakje thee drinken en dan even rustig gaan leggen. Dan zal je je gauw weer een heel stuk beter voelen. Tegelijkertijd stak hij zijn hand uit naar het hoofd van het paard en zei: Rustig, rustig, Stroobloem, ouwe jongen, rustig aan, rustig aan. Toen zei de heks voor het eerst iets. Hondsvot! Weergalmde haar koude, heldere stem luid boven al het andere lawaai uit. Laat ons koninklijke strijdros met rust. Wij zijn de keizerin Jades.